Horen af aan. Namelijk, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, en ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de, het is maar goed dat hij zoveel vleugels had, anders kon hij niet vliegen, denk ik wel eens, maar goed. En dan de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Kortom, de neovisioen wat aan Jesaja verschijnt. En dan komt er uiteindelijk, wordt er de vraag gesteld in dat hele decor, wordt de vraag gesteld in vers 8. Daarna hoor ik de stem des Heeren, de welke zei: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? En toen zeide ik, dat was dus Jesaja: zie, hier ben ik, zend mij henen. En dan krijgt dus Jesaja zijn opdracht. Dat is het begin van de officiële roeping van Jesaja. En de opdracht is dan: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort maar verstaat niet, en ziende ziet maar merkt niet. En dat is de tragiek van Jesaja, want hem wordt van tevoren gezegd dat hij moet prediken, weliswaar aan Israël, maar dat niemand ernaar zal luisteren. Daar komt het op neer. Waarna die woorden natuurlijk nog op vele andere omstandigheden van toepassing gebracht wordt. Het is maar goed dat Jesaja geen westerling was, dan had hij meteen gevraagd: en waarom moet ik dat dan doen als ze dan toch niet luisteren? Nou, daar is een goede reden voor. Opdat Israël weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Want het gaat nooit altijd in de eerste plaats om de bekering van de mens of Israël, maar het gaat altijd in de eerste plaats om de verheerlijking van God. En ook in een ongelovig volk, waarvan trouwens al vast stond en van de Heer wist dat het woord niet zou horen, ook aan zo'n volk wordt toch de boodschap gepredikt. Schrale troost voor de prediker, moet ik zeggen. Maar niettemin is dat de Bijbelse waarheid. Nou, terug naar vers 1 van hoofdstuk 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En daarna is dan de strekking van dit hoofdstuk, dat tot Jesaja gezegd wordt: spreek tot dit volk en zeg: horende hoort maar verstaat niet, en ziende ziet maar merkt niet. En dan zal ik het even vlug vertellen, want daar kom ik er later wel uitgebreider op terug. Deze uitspraak in vers 9 en 10 over de doofheid en blindheid van Israël, die wordt later in het Nieuwe Testament 2 aangehaald. Dat wil zeggen op 2 verschillende omstandigheden van toepassing gebracht. De een is het min of meer overdrachtelijk en de andere keer is het puur letterlijk. De een is namelijk als de Heer in gelijkenissen spreekt in Matthäus 13. Ik neem altijd maar Matthäus 13, het is op andere plaatsen ook hoor. Maar in Matthäus 13, want dan spreekt de Heer in gelijkenissen tot Israël. En dan vraagt men aan hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer: dat is opdat ze het niet zullen horen en dat ze het niet zullen verstaan, want dan wordt het woord van Jesaja vervuld die gezegd heeft. En dan volgen deze 2 versen. Dus de Heer vervult ter plekke, nogal moedwillig en op een wat vreemde geforceerde manier, deze profetie. Maar wij weten dat dit spreken in gelijkenissen te maken heeft met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, want dat staat er ook bij, dat wordt zelfs eerst genoemd. En dat betekent dat al die dingen die daar gebeurden, ook die uitspraak van de Heer Jezus daarover, te maken heeft met het uiteindelijk verborgen Koninkrijk, en dat het dus in ieder geval van toepassing op de bedeling waarin wij nu leven. Hoewel de Heer niet in onze bedeling leefde, maar de dingen die hij toen sprak, hadden daarop een toepassing. Dat blijkt ook wel, want later worden dezelfde woorden aangehaald door Paulus in Handelingen 28 en dus in Rome. En daar ging het helemaal niet om het spreken in gelijkenissen, maar daar gaat het om dat Paulus zich had uitgeput om aan de rabbies in Rome, om aan hen te verklaren hoe het dan zit met het Koninkrijk Gods. En hij predikt hen gewoon Christus enzovoort, zodat Jezus de Christus is van dat Koninkrijk enzovoort. En toen bleek dat ze er niets van begrepen en onder elkaar ruzie begonnen te maken. En toen zei Paulus: kijk, dit is nou wat Jesaja gezegd heeft. Horende hoort, maar verstaat niet. Hij zegt: ik heb het jullie uitgelegd, maar je begrijpt het niet. Je bent blind. Je bent verblind door allerlei andere omstandigheden. En dat is de echte definitieve vervulling van deze profetie. Nou, waar het nou om gaat is dat dit stuk dus hier in Jesaja 6 in de verklaringen van in het Nieuwe Testament tot twee keer toe wordt toegepast op onze bedeling, namelijk op de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is dus het koninkrijk zoals het bestaat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Met andere woorden, sinds de dood van Uzzia. Want Uzzia betekent, mijn kracht is Jehovah, of Jehovah is kracht, of zoiets. Want dat Uz, dat is de bekende Uz, hè? Uts. Namelijk de kracht, of sterkte, gevolgd door de naam van Jehovah. Dus Jehovah is mijn kracht. Maar Uzzia is daarmee een beeld gewoon van de Heer Jezus. Want het gaat er heus niet om dat wij precies weten welk jaartal het was. Hoewel het uit te rekenen valt, maar daar ga ik nou niet op in. Er staat gewoon in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. Waar is dat dus een beeld van? Van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij stierf, maar Jesaja zag hem, dat was een andere hem hier, maar dat doet er nou niet toe, zag hem zitten op een hoge en verheven troon. En die hoge en verheven troon is gewoon de troon der genade aan de rechterhand der majesteit in de, hoge, in de hemelen, of hoe heet het maar, hè? Uit Hebreeën bijvoorbeeld. Dus we zien hier een visioen van de heerlijkheid van Jehovah, zegt men. Jawel, dat is ook zo, maar het is een visioen over de heerlijkheid van Christus. Het is profetisch namelijk. Deze openbaring van de Heer aan Jesaja is profetisch. En het is een uitbeelding van de heerlijkheid die Christus nu heeft zittend aan de rechterhand Gods. Iets dergelijks komt wel meer voor. Want dit gaat dan over Jesaja, maar Petrus heeft ook zo'n verhaal, hè? In 2 Petrus 1 is het, geloof ik, waar hij zegt dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd, zegt Petrus. Hij zegt, maar we hebben zijn heerlijkheid gezien, namelijk op de berg hebben wij hem gezien, in heerlijkheid. En toen kwam er ook een stem uit de hemel, zegt hij erbij, die zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of was het die uitspraak? Of was het die van... deze is mijn geliefde zoon in wie ik me wel behagen heb. Ik haal ze wel eens door elkaar namelijk. Ziet, je moet het eigenlijk ook altijd opzoeken. Dat zei ik, 2 Petrus 1. Ja, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, in vers 17. Wij zijn aanschouwers geweest, zegt vers 16, van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Namelijk, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Nou, dat is hij nagevolgd. Het woord van God zelf uit de hemel over de verheerlijkte Christus. Nou, zo'n visioen vinden we hier in Jesaja 6. Daar zit een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Hetzelfde vinden we trouwens ook in de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Waar de heerlijkheid des Heren, zo wordt het ding genoemd, zo wordt het ding genoemd, ja. Waar de heerlijkheid des Heren verschijnt aan Ezechiël. De Heer openbaart zich eerst in zijn heerlijkheid. Maar het is niet de heerlijkheid van Jehovah onder het Oude Testament. Maar het is de heerlijkheid van Christus na zijn opstanding uit de dood. Het is een voorafschaduwing daarvan. Het heeft ook de waarde van een visioen. Het is profetisch. Dus in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heer zittende op een hoge en verheven troon. Want de Heer is gestorven nog steeds voor de wereld. Voor de wereld. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittende aan de rechterhand Gods. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Een hoge en verheven troon, de hemel zelf namelijk. En zijn zomen vervullende de tempel. Welke tempel? Nou ja, meteen de betekenis nemen. De hele hemel dus. Want de tempel neem ik maar voor de ware tempel. Niet van dit maagsel, niet met handen gemaakt, zegt de Hebreeënbrief, maar de hemel zelf. Dus in het beeld, in het visioen is het de tempel, maar in werkelijkheid gaat het om de hemel. Maar het staat ook in de Hebreeënbrief, diezelfde Hebreeënbrief die over deze dingen spreekt, over de heerlijkheid van Christus nu. He? Nou, dan staat er, de serafs stonden boven hem, dat is zo leuk, de serafs. Dan denk je, oh, heb ik wat gemist, welke serafs? En dan moet ik u zeggen, u hebt niks gemist, want het woord komt, is in het Nederlands althans nog niet eerder in de Bijbel genoemd. Nee, in het Nederlands niet, en het komt ook alleen maar voor hier in Jesaja 6 vers 2 en vers 6. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. En daarna heeft niemand meer wat van hen vernomen. Maar dat komt omdat het woord hier voor de gelegenheid niet vertaald wordt, omdat de vertalers er domweg geen raad mee weten. En dan vertalen ze het niet. En aangezien het er nou al 350 jaar onvertaald staat, is het nu een Nederlands woord geworden. Een seraf. We spreken zelfs over serafijnen. We hebben een nieuw meervoud uitgevonden voor het woord. En datzelfde doen we met het woord gerub ook. Ook niet vertaald. Men weet niet wat het is. Laat het Hebreeuwse woord staan. En we hebben zelfs een Nederlands meervoud ervoor. Gerubijnen. Want dat gerubijntje rijmt namelijk beter op keintje. Soms, hè. Die vogel mag dan een grote jongen geweest zijn. Maar soms denk ik, waar haalt hij het ook vandaan, hè. Een gerubijntje rijmt op zalig keintje. Nou ja. Toen had hij nog een lodderoog ook. Dat vind ik helemaal, nou ja, goed. Hè? Waarmee hij de ijdelheden hier beneden uitlacht, hè. Goed, nou ja, het loopt weer tegen Sinterklaas, dus krijgen we allerlei vreemde gewichten in gedachten. Nou, hoe dat ook zij, na dit stukje cultuur, gaan we dan weer terug naar dit woord seraf. De seraf, dat is leuk bedacht, maar om het maar niet te vertalen, maar dan weten we natuurlijk nog niks. Toen hebben we uitgevonden, want er staat ook in de boeken, dat je hebt allerlei soorten van engelen, waaronder gerubijnen en serafijnen en zo. En dat kunt u dus ook rustig vergeten, want zo zit het niet. De gerubijnen, de gerubs, vind je namelijk in verband met de heerlijkheid des Heren die verschijnt aan Ezechiël. En de serafs vind je in verband met de heerlijkheid des Heren die verschijnt aan Jesaja. Heb je dat? Trouwens, deze woorden over de heiligheid des Heren enzovoorts worden later in het Nieuwe Testament aangehaald. En dan staat er, dit zei dus Jesaja toen hij zijn heerlijkheid aanschouwde. Of toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Dus het gaat echt om dat de verheerlijkte Christus verschijnt aan Jesaja. En zo was het ook aan Ezechiël. Maar bij Ezechiël verschijnen wezens met vleugels. En die worden gerubs genoemd. En hier verschijnen wezens die niet gerubs, maar serafs genoemd worden. En ik zou niet weten waarom het niet om hetzelfde gaat. Maar er is heel wat anders aan de hand. Dit is namelijk een visioen met een volstrekt typologische betekenis. Dat is in elk geval zo bij die verschijning van de heerlijkheid des Heren aan Ezechiël. Als je dat ding namelijk letterlijk neemt, dan zie je een of ander merkwaardig soort voertuig. Een ruimtevaartuig, zegt Van Deniken. Als je het letterlijk neemt, is het dat ook. Dat is ook zo. Maar het staat daar beschreven niet omdat de Heer echt paard en wagen nodig had om als donar of zo langs de hemel te donderen, moet ik nou zeggen. Ik heb geen keus meer, maar goed. Te rijden, hè. Maar goed, dat staat in de Bijbel ook hoor, dat de Heer donderde van de hemel. Dat staat er echt, dus ik mag het rustig zeggen. Ik herinner me dat ik een keer had over de ouden. Toen bedoelde ik Abraham, Isaac en Jacob. En er zijn mensen die ergerden zich daaraan, die zijn weggegaan en nooit meer teruggekomen. Maar ze wisten niet dat in Hebreeën 11 gewoon over hen gesproken wordt. En dan staat er de ouden. Het is gewoon een Bijbelse term. Ze vonden het oneerbiedig. Ik begrijp dat niet. Want het staat gewoon zo in de Bijbel. En dat is met deze uitdrukkingen ook. Nou, hoe dat ook zij, deze zogenaamde engelen, want dat noemt men het dan maar. Want het zijn immers wezens die wij niet kennen. Het zijn bovennatuurlijke wezens en dus heten het engelen. Deze engelen die wij niet kennen, deze wezens die wij niet kennen, zijn symbolisch. Dat wil zeggen, zij beelden iets uit. Dat doen de cherubs in elk geval. De cherubs uit Ezechiël en later in Openbaring worden dan ook uitgebreid beschreven. En we hebben er eigenlijk al even over gesproken, want we hebben het gehad over de spruiten. Des Heeren spruit. En toen hebben we gezien dat viermaal over een spruit gesproken wordt. En dan gaat het om de vier hoedanigheden van de Heer Jezus, zoals uitgebeeld in de vier evangeliën, maar zoals ook uitgebeeld in de vier cherubs, met hun vier verschillende aangezichten. Dus u ziet, die cherubs hebben inderdaad een typologische betekenis. En ze worden cherub genoemd, maar het woord cherub is te beschouwen als een anagram. U weet wat een anagram is? Dat heet een letterkeer. Wij denken dat dat een uitvinding is van puzzelaars, maar dat is niet waar. Het is een verschijnsel wat in de taal zich voordoet, waarbij van een woord de letters op een of andere manier door elkaar geraakt zijn, zonder dat daarmee de betekenis gewijzigd is. Ik weet er zo gauw geen goede voorbeelden van. Maar dat bestaat dus wel. De letters verwisselen, maar de betekenis blijft gelijk. Hè? Delen en leden, dank u wel. Die moet ik straks even opschrijven. Hebben we die van mij? Goed, dan heb ik het alles opgeschreven zeker. Nou zie je hoe vergeetachtig ik ben. Want mensen geloven het nooit als ik zeg dat ik een vrij slecht geheugen heb. Maar goed. Delen en leden, inderdaad, dat is hetzelfde. Een lid is een deel. Maar de letters draaien om, maar er verandert niks. Nou, en het woord cherub is te beschouwen als een letterkeer, als een anagram dus, van het woord voor de eerstgeborene. Begoor. Dat schrijf je met een 220 kaf en een 200. Dat is de eerstgeborene. Maar een cherub, dat is een 20 en 200. En dan pas die 2. En ik schrijf het zo op. Om u meteen te laten zien dat het dus allemaal tweetjes zijn. Waarmee u maar beziet dat het eerstgeboorterecht gaat naar de tweede. Heel goed. Maar dat betekent dan gewoon dat cherub de uitbeelding zijn van de eerstgeborene. En wie is de eerstgeborene? Christus. Dus daar zijn we weer rond. De cherubs beelden namelijk Christus uit. Dat is de meest eenvoudige verklaring van het begrip dat ik ken. Alleen, dat woord cherub wordt gebruikt in Openbaring en in Ezechiël. Nog een paar keer, maar dat doet er nou even niet toe. Maar hier in Jesaja wordt gesproken over serafs. En verder staat er ongeveer hetzelfde over als het ook over de cherub staat in Openbaring 4. Want in Openbaring 4 gaat het om die vier dieren. En die hebben dan ook 6 vleugels enzovoorts. En er staat hier allemaal over de serafs. Dus het komt echt wel overeen. Maar wat betekent nou het woord seraf? Nou, dat betekent alleen maar een vurige. Vurig. Of als zelfstandig naamwoord, een vurige. Dat is dus een bijvoeglijk naamwoord dat voor zichzelf begonnen is. Hè? Zelfstandig geworden. Een vurige. En ik wil u toch, dat mag ik niet meer doen. Hè. Ik had u mee willen, dat doen we de volgende keer. Ik had u mee willen nemen natuurlijk langs even een paar schriftplaatsen, nummer 8, waar het woord voorkomt. En dan blijkt dat het niet alleen een vurige is, maar dat het bovendien een slang is. De slang zelfs. Ja, welke van de twee doet er niet toe? De slang. Want een seraf is dan gewoon de aanduiding voor de slang. Soms is dat inderdaad Satan en soms is het Christus, want het woord voor slang, nagash, betekent ook inderdaad de verlichte, de lichtgevende, de stralende, de heerlijke, of hoe dat maar heet. En het woord seraf is daarmee synoniem. Zo synoniem, maar we zullen dat volgende keer zien, dat in sommige vertalingen staat vurige slang, terwijl alleen maar staat vurige. Dan vult men gewoon het woord slang erbij in. Omdat men dat als hetzelfde beschouwt. Dus je kunt zeggen, dit zijn serafs, dat zijn engelen met 6 vleugels, maar het kunnen net zo goed slangen zijn met 6 vleugels. En nou we het er toch over hebben, is hetzelfde boekje Jesaja spreekt inderdaad over vliegende slangen. Vliegende serafs. Vurige, vliegende, slangen. Nou goed, daar hebben we het de volgende keer over. Naar Jesaja hoofdstuk 6. Waar gesproken wordt over de heerlijkheid des Heren. Jesaja 6, waar staat: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij en de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: ga heen en zeg tot uw volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart verstaan, noch zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: hoe lang, Heere? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met de verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover deze merkwaardige profetie. Want een merkwaardige profetie is het natuurlijk. Een hoofdstuk waarboven staat: Jesaja tot het profetenambt geroepen. Dat is wel aardig bedacht natuurlijk, maar dat is een beetje vreemd, want we hebben al 5 hoofdstukken gehad en we vragen ons af wanneer hij die 5 hoofdstukken dan geschreven heeft. Was hij toen nog geen profeet dan? En het antwoord is natuurlijk: dat was hij wel, dus daar gaat het hier ook helemaal niet over. Gaat het niet over dat Jesaja tot het profetenambt geroepen wordt, maar waar het wel over gaat is tamelijk verborgen en daarmee weten wij dus ongeveer waar het over gaat. En omdat de vertalers dat niet geweten hebben, hebben ze er maar wat boven gezet. Je moet toch wat? Want het valt niet te ontkennen dat inderdaad de vraag gesteld werd: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? In vers 8, waarna Jesaja zich meldt. Maar hier wordt hij niet profeet. Hij was het al lang, anders had hij het hele visioen niet gezien. En anders had hij de voorgaande hoofdstukken natuurlijk ook niet geschreven, maar dat dan maar even terzijde. Waarna wij weliswaar lezen wat Jesaja tot het volk moet gaan zeggen. Maar of hij dat ook werkelijk is gaan zeggen, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Hè? Wij hebben reden om aan te nemen dat hij dat niet gedaan heeft. Maar hoe dat ook zij, we vinden hier een profetie met nogal wat moeilijke aspecten. Dat is in elk geval duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt er trouwens over gesproken. Er wordt zeker op twee plaatsen minstens wordt deze profetie in het Nieuwe Testament aangehaald. En dan bedoel ik niet die van vers 9 en 10, want die wordt ook weliswaar op 2 plaatsen aangehaald, maar daar heb ik het nou nog niet eens over. Ik heb het nu nog over de profetie van, even kijken, waar is dat, van vers 3, waar men roept: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, enzovoorts. En als het later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, staat er niet dat het gezegd werd toen Jesaja tot de profeetambt geroepen werd, maar staat er dat het gezegd werd toen Jesaja de heerlijkheid des Heren aanschouwde. En dat zou dus veel beter zijn om iets dergelijks erboven te zetten. Want wat wij dus in dit hoofdstuk vinden, is een openbaring van de heerlijkheid des Heren. Whatever that may be. Ja, wat dat precies is, weten we dus niet even, die heerlijkheid des Heren. Want dat is een term die in de profeten wel eens meer gebruikt wordt. En het laat ons altijd in het ongewisse over wat dat dan precies voor een ding is, die heerlijkheid des Heren. En dat is hier afhankelijk ook zo, maar ik zal proberen u een beetje mee te nemen door deze zeer gecompliceerde materie. Gecompliceerd is het niet omdat het schriftgedeelte zelf zo gecompliceerd is, maar het is zo gecompliceerd omdat er zoveel dingen bijgemaakt worden. U begrijpt het verschijnsel, hoop ik. Namelijk, men vindt een schriftgedeelte wat men niet begrijpt en men maakt er dus wat van. En een ander begrijpt het dan nog niet en die maakt er dus ook wat van. En zo zijn er heel wat mensen geweest die er wat van gemaakt hebben. En als je dat allemaal door elkaar roert, dan stamppot. Maar daar schiet je dan dus niks meer mee op. En dan wordt het gecompliceerd natuurlijk. Maar het valt wel mee. Ik begin maar gewoon vooraan. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Ja, dat heeft dus verder niks mee te maken, want het maakt ons helemaal niet uit wanneer deze dingen gebeurden. We besluiten er alleen uit dat Jesaja dus al profeet was in de dagen van Uzzia. Maar dat staat niet hier, dat staat gewoon in 1 vers 1. Dat hebben we dus al besproken. Hier gaat het erom dat het was in het jaar dat Uzzia stierf. En verder speelt het geen rol in de profetie, in het hoofdstuk, helemaal niet. En dat betekent dan dat het dus slechts aangehaald kan worden in verband met de betekenis van wat er nu verder volgt. Zie. Het meest voor de hand liggend is dan om inderdaad te zien wat daar de overdrachtelijke betekenis van is. Uzzia stierf, maar wat stierf er dan? En dat is makkelijk, want dan vertalen we de naam Uzzia gewoon. En de naam Uzzia betekent Jehovah is mijn kracht, of mijn kracht is Jehovah, of Jehovah is kracht. Dus het gaat over de kracht van Jehovah die sterft. Nou, en dan weten wij al waar we zitten natuurlijk. Want dan zijn we aan het begin van onze bloedeigen bedelingen. Het bloed des nieuwe verbonds uiteraard. En dan zijn we aan het begin van onze tegenwoordige bedeling, namelijk zijn we bij de tijd waarin de Heer stierf. Dat in elk geval, en meer speciaal, wordt gezegd zijn kracht stierf. Zodat ik u er meteen maar bij vertel dat ik niet zozeer bedoel dat het gaat over de dood van de Heer Jezus. Maar dat het wel in ieder geval wel degelijk gaat over dat de Heer zijn kracht uit deze wereld terugtrok. Dat wil zeggen, ik heb het over de verwerping van de Heer Jezus. Met name dan in de dagen na zijn opstanding alweer. Ik hoop dat u met het verschijnsel vertrouwd bent, want anders is het erg moeilijk uit te leggen. Dat is namelijk dat we te maken hebben aan de ene kant met de kruisiging van de Heer Jezus. Maar ja, na 3 dagen werd dat in zekere zin ongedaan gemaakt. In zekere zin uiteraard, want je kunt geen dingen ongedaan maken. En in dit geval natuurlijk al helemaal niet. Maar het punt is dat hij weliswaar stierf, maar na 3 dagen uit de dood opstond. En de prediking in de dagen van Handelingen was dan ook niet de prediking dat de Heer Jezus gestorven was. Maar was de prediking dat hij leefde. Waar nog bij komt dat de Heer zelf aan zijn discipelen zich in heerlijkheid had geopenbaard en bovendien had gezegd, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zodat we wel degelijk om verschillende redenen zouden moeten spreken over de kracht des Heren. Uzzia dus. De kracht des Heren, namelijk zoals hij tot uitdrukking kwam in de opstanding van Christus en vervolgens zoals hij tot uitdrukking kwam in het feit dat de hele schepping aan hem onderworpen was en hij een plaats had gekregen ver boven alle machten en aan de rechterhand Gods. Daar is dus sprake van de kracht van Jehovah na zijn opstanding. De kracht des Heren. Maar de zaak is dan dat men daarna de Heer, deze Heer der Heerlijkheid, verworpen heeft. En de boodschap van deze verheerlijkte Heer niet heeft aanvaard, zodat hij zich is gaan verbergen. Hij heeft zich verborgen voor de wereld en heeft zijn kracht dus uit deze wereld teruggetrokken. En het opmerkelijk is dat in plaats van dat wij de kracht des Heren zien en in plaats van dat die kracht geopenbaard wordt, vinden we juist heel nadrukkelijk dat die kracht er niet is. Want hoe dat ook zij, in voorgaande bedelingen bemoeide de Heer zich weliswaar niet zo uitgebreid met de gang van zaken in de wereld. Maar hij deed het toch wel eens en zijn kracht werd bij gelegenheid wel degelijk geopenbaard. Maar sinds zijn opstanding en hemelvaart gebeurt het eigenlijk niet meer. Alleen in de eerste dagen van handelingen dan nog, of de eerste jaren misschien, hè, want zo mag ik dat wel zeggen. Daar heeft de Heer inderdaad tekenen en krachten gedaan, mede via zijn discipelen. Maar daarna hield dat wel degelijk op. Zodat wij nu leven in een bedeling waarin de Heer en zijn kracht voor ons verborgen zijn. En ik vertel u dus meteen mijn conclusie. Dat is namelijk dat dit hoofdstuk spreekt over de situatie zoals we die kennen in onze tegenwoordige bedeling. Maar aangezien de meesten die hele situatie van onze bedeling niet kennen, begrijpen ze dus van het hoofdstuk ook niks. En zullen ze de verklaring die ik nou geef dus ook niet kunnen aanvaarden, eenvoudig omdat ze denken dat ik wat als daar uit te slaan. Hè, dat klopt, hè? Dat is ook zo eigenlijk. Dat is dwaasheid bij de mens. Maar dat staat in hetzelfde verband overigens. In 1 Korinthe 1 en 2. Ja. Waar het gaat over de verborgenheden die voor de wereld dwaasheid zijn. Zo is het ook. Maar goed, ik ga er wel weer verder. De koning Uzzia stierf. En dat spreekt dus over dat de kracht des Heren verdwenen was. Maar in plaats daarvan staat er dan, zo zag ik de Heren. Dat is het eigenaardig van uitdrukking dan. Hè? In het jaar dat de kracht des Heren stierf, want dan vertaal ik de naam gewoon. Zo zag ik de Heren zittende op een hoge en verheven troon. Want ja, kijk, sterven, ik vergat het te zeggen, maar sterven is nog altijd een afsnijden, hè? Scheiding maken, dat is sterven. En dat is hier aan de orde, want de kracht des Heren was gescheiden van de mens, om het eens zo te zeggen. En wat we dan in de plaats daarvan zien, is de Heren zittende op een hoge en verheven troon. Nou, dat zou u dan dus nu moeten weten. Want dat is precies wat er gebeurd is. De Heer die zich verbergt voor de wereld, wiens kracht uit de wereld wordt teruggetrokken, maar die dan gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoge, in de hemel, of hoe dat maar heten mag. Want het wordt vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Uit diverse schriftplaatsen die in het Oude Testament daar al over spraken. Met de nadruk altijd op Psalm 110. Huh? Nou, dat is het hele plaatje en de inleiding wordt ons meteen verteld hoe het zit. Ik zag de Heer zittend op een hoge en verheven troon, want het was die Heer die namelijk eerst een weinig minder gemaakt was dan de engelen uit Hebreeën 2 en Psalm 8. Het was de Heer die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond is en uitermate verhoogd is, volgens Filippenzen 2, of gewoon gezeten is aan de rechterhand Gods. Volgens bijvoorbeeld de Hebreeënbrief en Efeze. En die daar gezeten is ver boven alle overheden en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Zoals het dan weer letterlijk staat in Efeze 1. Nou, en zo kan ik nog uren doorgaan. Maar ik had het moeilijk al die teksten gaan bespreken. Omdat hier staat dat Uzzia doodging en de Heer op een hoge troon zat. En toch hangt het ermee samen. Want die hoge en verheven troon is uiteraard de troon in de hemel zelf. En dan staat er, en zijn zomen vervullende de tempel. De zomen, daar hebben we nog wel eens over gesproken. Omdat de zomen, de onderkant van het kleed, van zijn kleding, de uitbeelding zijn van het koninkrijk. En in ieder geval van het koninkrijk zover als dat reikt. Want zover als het kleed reikt, zover reiken de zomen en zover reikt dus het koninkrijk. En hier staat zijn zomen vervullen de tempel. Zodat de hele tempel vervuld wordt met de koninklijke heerlijkheid, of gewoon met het koninkrijk van Christus. En nou waren we al even op een dwaaltocht door allerlei teksten in het Nieuwe Testament. En nou vraag ik vervolgens, waar is dan de tempel? Overdrachtelijk, beeld van. En dat weten we, want er staat gewoon in Hebreeën. Dat is de hemel zelf. Want in Hebreeën wordt geleerd dat Christus is ingegaan in het ware heiligdom. Het heiligdom namelijk niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, maar in de hemel zelf. En degene die netjes de studies van de Hebreeënbrief gevolgd hebben, Die beleven nu een aha, er leeft niets, weet je wel. Aha, zeggen we dan, zit dat zo. Want in de Hebreeënbrief gaat het inderdaad om dat de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat wij weliswaar zijn heerlijkheid niet hier op aarde zien. Dat die heerlijkheid, die wordt niet op aarde geopenbaard. Maar aan de andere kant staat er, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan in overdrachtelijke zin natuurlijk. Wij leren hem als de verheerlijkte kennen. Maar dan in de hemel, want daarin is hij binnengegaan. En als er dus staat, zijn zomen vervulden de tempel, betekent dat gewoon dat zijn koninkrijk is opgericht in de hemel zelf. En dat, zo is het natuurlijk ook, want als wij onszelf beschouwen als behorend tot zijn koninkrijk, eenvoudig omdat wij hem als koning hebben aanvaard, omdat we ons aan hem hebben onderworpen, dan betekent dat ook inderdaad dat wij een hemels burgerschap en dus ook een hemelse bestemming hebben ontvangen. Want daar is zijn koninkrijk. Nou, dat zijn puur nieuwtestamentische waarheden. Die ik u nu staat op te sommen. Maar daarheen wordt hier verwezen in deze verse. Dat blijkt ook, want ook uit het volgende. Want nou wordt er ineens gesproken over de seraf stonden boven hem. En ieder had 6 vleugelen met 2 en nog eens 2 en nog eens 2. Hij had 6 vleugels en 2 om mee te vliegen en 4 voor reserve, denk ik wel eens. Hè? Voor de zekerheid, maar goed. Dat is natuurlijk een raar verhaal. Maar er stonden in ieder geval seraf bij hem. Het beeld is dus van de Heer zittende aan de rechterhand God, zoals het Nieuwe Testament dat zou zeggen. In de heerlijkheid die hij in de hemel ontvangen heeft. En bij zijn troon om hem heen staan dan de seraf. De seraf stonden boven hem enzovoorts. En de een riep tot een ander. De andere zeide: heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat is in vers 3. En in vers 6 wordt het nog een keer genoemd, maar één van de seraf vloog tot mij, enzovoorts. En nou zouden wij natuurlijk ons meteen moeten afvragen, wat zijn die seraf nou weer? Want wij hebben geleerd, inmiddels wel hoop ik, wat er om die troon eigenlijk staat, hè? Hè? Nou kijk, we krijgen in Openbaring, in het boek Openbaring in de eerste hoofdstukken, krijgen wij een blik op de Heer, in verband met de dag des Heren, dat wil zeggen, staat in verband met zijn koninkrijk en de verberging daarvan en de openbaring daarvan vervolgens, daarom heet het boek Slotverrekening ook zo. En het begint met te zeggen wie er op de troon zit, want de troon staat in het midden van de hemel, maar eigenlijk van het midden van de hele schepping, dus toch hetzelfde trouwens. Maar de Heer zit in het midden op de troon en om die troon staan... Wat loopt die verhaal vanmorgen? Er staan eerst 4 tronen en dan nog 24. In het eerste aan de ondertroon staan er 4 dieren namelijk. Hm? 4 dieren en daarna, want daar gaat het om, eerst 4 dieren. En daaromheen 24 tronen van de 24 oudsten. Dus de troon van het lam, dan wel de leeuwenstam van Juda. De troon staat in het midden, daaromheen staan de 4 dieren, daaromheen staan de 24 oudsten. Dat is het plaatje. En de betekenis daarvan is makkelijk genoeg, want het lam op de troon is uiteraard Christus. Die dan ook de leeuw uit de stam van Juda genoemd wordt, in één adem. Hij wordt zowel als leeuw als lam beschreven. Misschien heb ik het daar nog eens over. En dan daaromheen staan die 4 dieren. 4 dieren die simpelweg, en we hebben daar al een beetje over gesproken naar aanleiding van hoofdstuk 4 van Jesaja. 4 dieren namelijk die een uitbeelding zijn van de hoedanigheden van de Heer Jezus. En van de geschiedenis van de Heer Jezus. Dus een omwandeling op aarde enzovoorts. Dus het lam is op de troon, spreekt over de verheerlijkte. De 4 dieren daaromheen spreken over de 4 hoedanigheden van die verheerlijkte. En daaromheen, ik kom er zo op terug op die 4 dieren. En daaromheen de 24 oudsten die een beeld zijn van de gemeente. Dat zijn wij dus. Maar goed, dat kan ik nou moeilijk allemaal uit gaan leggen, want dat heeft hier natuurlijk helemaal al niks meer mee te maken. Maar zo is het nou eenmaal. Dat wordt in de hemel gezien en dat komt omdat dat gezamenlijk een beeld is van het verborgen koninkrijk tot nog toe. En ook tot aan de dagen zoals die beschreven worden in Openbaring 5. Daar staat dat verhaal dus ongeveer, al een beetje eerder ook, maar goed, 4 en 5 is het. Maar dat is de beschrijving van het verborgen koninkrijk. De Heer zelf met zijn gemeente in een positie in de hemel, waarna vervolgens gesproken wordt over hoe dan dat koninkrijk vanuit de hemel ook geopenbaard wordt op de aarde. En hoe dan zijn zoom, de zomen van zijn kleed uiteindelijk ook de grond zullen raken. Maar dat duurt nog wel even. Dat komt pas later. Het is hetzelfde als dat verhaal uit de psalm van Aaron die gezalfd wordt en waarbij de zalfolie van zijn hoofd afdruipt, eerst in zijn baard, dat duurt nog even, heeft te maken met het woord en het spreken, dat is onze tegenwoordige bedeling eigenlijk. En daarna ook via zijn kleed druipt het langzamerhand af tot aan de zomen van zijn kleed en dus tot op de grond. En dat is de uiteindelijke openbaring van het koninkrijk. Nou goed, zo hebben we nog een paar van die plaatjes die ons leren dat eerst het koninkrijk verborgen zou zijn en dat het daarna pas geopenbaard zou worden. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld in al deze dingen. Maar waar het nou om gaat, is we vinden hier de troon en daaromheen stonden deze serafs of daar overheen bogen deze serafs, het is maar hoe je dat zegt. Maar ik zeg al, in Openbaring lezen wij dat er ook een troon staat en daar blijken vier dieren om de troon te staan. Toch? Nou, dan gaan we meteen verder, want we krijgen namelijk drie van dit soort situaties. In het begin van het boek Ezechiël. Nou, wat is moeilijk. In het begin van het boek Ezechiël, Ezechiël 1, vinden we namelijk ook een vertoning, een visioen, hoe moet je dat zeggen, een demonstratie, ja, van de heerlijkheid van de Heer. Daar verschijnt de Heer namelijk aan, in ieder geval aan Ezechiël. En zoals von Däniken dat zo mooi kan vertellen, hij verschijnt daar in een of ander ruimtevaartuig. Waarom daar wielen onder zitten, dat heeft hij me nog niet uitgelegd. Maar misschien komt dat nog eens. Maar die machine, dat ding, of hoe heet het maar, hè, want zo wordt het dan over gesproken, dat is leuk, hè. Dat ding, dat wordt genoemd de heerlijkheid des Heren. Net alsof het een schip is wat een naam ontvangen heeft, hè. En schepen krijgen altijd bijbelse namen, zoals u bekend zal zijn. Tenminste, vroeger, hè. Maar goed, zo'n soort plaatje is dat. Dus het komt op een of ander voertuig met allerlei raderen eronder enzovoorts. En allemaal geheimzinnige dingen. En dat heet dan de heerlijkheid des Heren. Want zo wordt het ding genoemd. De heerlijkheid des Heren. Ik zie het woord zo gauw niet staan. Oh ja, ik zie het hier bijvoorbeeld ergens staan in Ezechiël 1 vers 28. Daar staat ergens in dat vers. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak en zeide. En dan komt er een hoofdstuk waarboven staat roeping van Ezechiël. Maar dat hadden we kunnen verwachten natuurlijk. Daar gaan we weer. Maar wat er gebeurt is dus dat de Heer zich in heerlijkheid op een of andere wijze, in een visioen, openbaart aan de profeet. En wat we in Openbaring vinden is dat om de troon, want dat is de heerlijke, dat is een uitbeelding van zijn heerlijkheid, hè, dat om de troon staan vier dieren. In Jesaja zit de Heer op de troon en daar staan serafs. En in Ezechiël 1 staan er ook dieren. Even kijken, want dat staat ook ergens in vers 5, denk ik. Ja, vers 5. Daar gaat het trouwens ook over. Ach, laat ik het maar eens lezen. Er staat namelijk in vers 2. Nee, ik lees gewoon vers 1. Er staat in het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e dezelfde maand. Als ik in het midden der weg gevoerde was bij de rivier Gebar. Zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Dus het wordt een visioen in de eerste plaats in verband met de hemel, want de hemel gaat open. ongeacht van dat hij het later ziet in Jeruzalem en dus op aarde, het ding heeft te maken met hemelse dingen die naar beneden komen. Dus en dan staat er op de vijfde dezelfde maand, dat zou alle belletjes moeten doen rinkelen, de vijfde, dat is namelijk ook het nummer van onze bedeling, terugnummer. Op de vijfde van dezelfde maand, dit was het vijfde jaar van de wegvoering, dus het is het vijfde, het was op de vijfde van de maand in het vijfde jaar van de wegvoering van koning Jojachim, dus het is al 2x5 notabene. Geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester in het land der Galdeeën bij de rivier Gebar, maar dat stond er al een keer. Dus er wordt nadruk op gelegd. En de hand des Heren was daar op hem. En toen zag ik en ziet een stormwind kwam van het noorden af. En het noorden staat altijd de troon, zoals u weet. Dus natuurlijk komt deze wind uit het noorden. Het gaat over heerlijkheid. En in het noorden is de kroon. Dat is ook de troon. Van de hemel ook. Noorderkroon. Dat moet u onthouden, hè. Noorderkroon en Zuiderkruis. Vreemd dat ze dat erbij zeggen, hè? Maar zo is het. Leer nog eens wat. Het kroon is, de verhoging is altijd noord. En het kruis, de vernedering, is altijd zuid. Goed, dus er kwam van het noorden af een grote wolk. En een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk. Dus vuur en glans. En uit het midden daarvan was als de verf van Hasmon uit het midden des vuurs. Let op, dat is, het gaat om vuur. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens. En daarna worden ze ook uitgebreider beschreven in vers 10. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Waarna gesproken wordt over hun vleugelen. En ik meen dat gezegd werd dat ze er vier hadden hier in Ezechiël 1 vers 6. Elk een had vier aangezichten insgelijks met elk een van hen vier vleugelen. Wat we hier dus vinden is een beschrijving van de heerlijkheid des Heren, die later nog veel uitgebreider vermeld wordt, maar waarbij in ieder geval vier dieren een rol spelen. En dat komt dus in principe overeen met wat er ook in Openbaring gezegd wordt over de Heer, waarom de troon inderdaad vier dieren staan en ze worden bijna gelijk beschreven, dat wil zeggen, die vier aangezichten uit. Eén dat het gerubs waren, daar stond, het waren vier dieren. En hier in hoofdstuk 10 heten het inderdaad gerubs, die verschijnen aan de rivier Gebar. Dus de dieren uit hoofdstuk 1 zijn de gerubs van hoofdstuk 10. Dus in hoofdstuk 1 zijn het ook gerubs, daar gaat het erom. En weer wordt in Ezechiël 10 gezegd dat ze gezien waren of werden bij de rivier Gebar. Ook verschillende malen staat dat er trouwens. En in hoofdstuk 10 staat ook in vers 14 die vier aangezichten vermeld. Elk een had vier aangezichten. Het eerste aangezicht was het aangezicht eens gerubs. Het tweede aangezicht was het aangezicht eens mens. En het derde het aangezicht eens leeuws. En het vierde het aangezicht eens arends. Enzovoorts. En weer staat er, en die gerubs hieven zich omhoog. Dit was hetzelfde dier dat ik bij de rivier Gebar gezien had. Dus in eerste instantie heten het dieren, in tweede instantie heten het gerubs. En dan hebben we het hele verhaal zo'n beetje compleet. Want in Openbaring 4 heten het vier dieren. In Ezechiël 1 zijn het kennelijk dezelfde en ze heten ook vier dieren, alleen het aantal vleugels varieert even. En dan zijn we in Ezechiël 10 en dan heten het niet meer dieren, maar dan zijn het gerubs. Maar het zijn dezelfde als de dieren van hoofdstuk 1, staat er. Waarna wij terechtkomen nog verder terug, namelijk in Jesaja 6. En als u het mij vraagt, zijn de serafs in Jesaja 6 dus dezelfde als de dieren, dan wel de gerubs. Volstrekt hetzelfde. En dat zit er natuurlijk in de overeenkomst, in de beschrijvingen en in de aard en de omstandigheden waarin zij verschijnen. En bovendien dienen we te beseffen dat die term seraf alleen maar voorkomt in die twee schriftplaatsen in Jesaja 6. Namelijk in Jesaja 6 vers 2 en in Jesaja 6 vers 6. Het woord komt dus maar twee keer voor in de Bijbel. Goed, ik zal u eerst eens wat laten zien, namelijk, hoe zal ik eens beginnen? Ik zal eerst eens een vergelijking maken tussen die wezens uit de diverse hoofdstukken. Over die vleugels even. Hè. In Jesaja 6 vinden wij serafs en ze hebben daar zes vleugels, want dat staat in vers 2. Zes vleugels. In Ezechiël 1 vers 6, heb ik je ook al laten zien, hebben ze vier vleugels. Dat zijn de dieren dan, hè? In Ezechiël 1 vers 6, vier vleugels. Maar de dieren in Openbaring 4 vers 8 hebben weer zes vleugels. Je zou zeggen, het is maar goed dat ze nog een paar reserve hebben. Hè? Soms zijn ze er twee kwijt. Maar dat is het enige verschil. Want daarna is het zo dat in Ezechiël 1 de dieren beschreven worden als, dan zal ik het maar eens opschrijven. In Ezechiël 1 worden de dieren beschreven als een leeuw. Een os, een mens en een arend. Dat is Ezechiël 1. En dan in Ezechiël 10 worden ze beschreven als een leeuw, een gerub, maar we weten niet wat het is, en een mens en een arend. En in Openbaring 4, vers 7, worden ze beschreven als een leeuw, een kalf en een mens en een arend. En hoewel de tweede term steeds varieert, nou ik zeg tweede, mag ik ook niet zeggen. Want de volgorde waarin het genoemd wordt, is in de diverse schriftplaatsen ook anders. Maar goed, ze worden alle vier genoemd in de verschillende volgorde, maar ze worden alle vier genoemd. En wat dan verschilt, is de tweede uit de reeks. Maar bij nader inzien kunnen wij helemaal geen verschil ontdekken. Want je schrijft het wel anders, zou broeder Ronald Lammers gezegd hebben. Die vroeg ik eens een keer, en wat is nou het verschil? Was in de Bijbelschool in Doorn nog, de Evangelische Bijbelschool. En hij zei, je schrijft het anders, tot hilariteit van de klasgenoten. Maar ik ben hem nog steeds dankbaar voor die opmerking. Want dat is het enige verschil. Je schrijft het anders. Want een os en een kalf, ja, daar is geen verschil tussen natuurlijk. Die kalf kan een os zijn, hè. Dat is hetzelfde. Dat is een jonge os, maar goed, niet te minder. Dat is hetzelfde. En van een gerub weten we niet wat voor een aangezicht die heeft, want we kennen het hele dier niet. Maar dat weten we dan nu. Het aangezicht van een gerub is dus dat van een kalf, of van een os eigenlijk. Dat is de conclusie die we eruit trekken. Maar een verschil kunnen wij niet aantonen. Het is dus kennelijk hetzelfde. Waarna ik natuurlijk nog maar even zeg dat dit verhaal van die vier aangezichten overeenkomt met wat we eerder al besproken hebben ter aanleiding van Jesaja 4. Namelijk, des Heeren spruit werd daar beschreven. En toen heb ik u vier schriftplaatsen gegeven waar die spruit verschillend wordt beschreven. En die vier verschillende beschrijvingen van die spruit komen overeen met deze vier verschillen. Want de leeuw is in het uitbeelding van de koning. En daarmee van de beschrijving van de Heer in Matthäus. De os is de dienstknecht. En daarmee een uitbeelding van Marcus. Of althans van de beschrijving van Marcus. De mens is uiteraard gewoon de mens.
En zo vinden we de Heer beschreven in Lucas. We vinden daarom ook zijn geboorte als mens daar uitgebreid beschreven. Kunnen we nog zien, terwijl ik door het struikgewas ruis. Nou, en dan de vierde. De arend heeft te maken met de hemel en dus met de Heer als God. En zo vinden we hem in het evangelie van Johannes. Dat Annie begrijpt hem ook inmiddels. Waarna ik het verhaal nog maar even compleet maak. Want we hebben dan ook nog de verwantschap met de kleuren uit het tabernakel. De vier kleuren uit het tabernakel. En dat is hemelsblauw, purper, scharlaken, als schrijf maar gewoon op rood, en dan wit. En als u opgelet hebt, heb u gemerkt dat ik het in de volgorde genoemd heb, alles in de volgorde genoemd heb waarin het in de Bijbel staat. Namelijk niet alleen de evangeliën staan in die volgorde, maar de kleuren ook. Over die kleuren, die worden altijd in verband gebracht overigens met de vier evangeliën en met die vier dieren. Alleen in de meeste boeken staan ze verkeerd. En dat komt gewoon door dat gebrek aan kennis van de typologie en de wijze waarop die toegepast wordt. Wat is de volgorde? Hemelsblauw, purper en scharlaken. En wit komt van het linnen, wat per definitie in de Bijbel wit is. Het linnen waarop deze gerubs, daar ga ik even verder in met die tabernakel, waarop de gerubs geborduurd werden. Want er werden gerubs geborduurd op linnen ten behoeve van de deur. Nee, de poort heet dat, op de poort. Op de deur weet ik het trouwens niet uit het hoofd, maar in ieder geval ook op het voorhangsel. Van de tabernakel. Zodat die kleuren en die gerubs wel degelijk iets met elkaar te maken hebben. Nou, die kleuren ga ik verder niet uitleggen waarom dat dan zo is. Dat komt een andere keer dan misschien nog wel eens. Wanneer het wat meer gelegen komt. Maar waar het me nou om gaat is om de overeenkomst tussen de beschrijving van die dieren in Ezechiël 1. De gerubs. In Ezechiël 10 en weer de dieren in Openbaring 4. Algemeen wordt wel gedacht dat de dieren in Openbaring 4 dezelfde zijn als de gerubs in Ezechiël 10. Want de connectie loopt dan via Ezechiël 1, waarvan gezegd wordt dat er gerubs zijn. Maar dat staat pas in hoofdstuk 10, maar die beschreven worden als dieren. Dus daar heb je het verband. En de beschrijving komt tamelijk goed overeen. Behalve dan dat in Ezechiël die beesten, maar vier vleugels hebben en in Openbaring 6. Dat is het enige verschil wat er zou zijn. Maar niettemin wordt over het algemeen toch gedacht dat het dezelfde zijn. Maar ik voeg daar inderdaad de serafs aan toe uit Jesaja 6. Dat blijft ook verder uit de beschrijving. Er zijn nog een paar overeenkomsten. In Ezechiël 10 zijn de gerubs vol ogen. Staat er. Dat is in Ezechiël 10 vers 12. Hun ganse lichaam nu en hun ruggen en hun handen en hun vleugelen, mitsgaders de raderen, waren vol ogen rondom. Ze waren vol ogen. En hetzelfde staat in Openbaring 4. Over de dieren. In Openbaring 4 vers 8. Waar staat, en de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En daarmee ben ik terechtgekomen bij de volgende overeenkomst. En een overeenkomst nu niet tussen Openbaring 4 en Ezechiël, maar Openbaring 4 en Jesaja 6... Want daar verschijnen die serafs en zij zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En meteen de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En die heerlijkheid kwamen we dus weer tegen in Ezechiël 1 en Ezechiël 10, want daar ging het om de heerlijkheid des Heren. Dat is de overeenkomst dus met Ezechiël. Maar de woorden heilig, heilig, heilig is de Heren, dat is precies wat er ook staat in Openbaring 4 vers 8. En daar wordt het uitgesproken door de cherubs. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En vandaar dat ik geloof dat de serafs uit Jesaja 6 en de dieren uit Ezechiël 1 en Openbaring 4 en de cherubs uit Ezechiël 1 en 10 en dezelfde zijn. En dat er geen verschil tussen is. De beschrijving is alleen verschillend. Maar ze zijn dezelfde, ze beelden ook hetzelfde uit. Al is hier en daar een punt van verschil op te merken. Maar, zoals gezegd, hoofdzakelijk komt erop neer dat je dus het anders schrijft. Maar dat maakt het nog niet tot andere wezens. En brengt ook geen andere betekenis verder met zich mee. Het opmerkelijk is, en dat wil ik graag even u voorhouden, en dan loop ik op de dingen vooruit. Maar ik ben er nou toch, er staat namelijk in Jesaja, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat vers uit Jesaja 6, vers 3, dat is beroemd geworden, omdat het buiten het verband van het vers gebruikt wordt om iets te beweren wat in het vers hoegenaamd niet gezegd wordt en niet gezegd kan worden. Namelijk, het vers wordt aangehaald ten bewijze dat wij een God hebben die bestaat uit drie personen. Ja, niet alleen met de illustratie, maar gewoon als mens. Het is een van de eerste versen die men noemt, meestal het allereerste. Het driemaal heilig wordt in verband gebracht met een drie-ene God. En zelfs in het bekende lied, heilig, 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 Heere God almachtig. En dan drie-ene God, hè. Die ene wezen zegt. Dus hebt u het? Zie je wel? Zie je wel? Het is dat vers wat men daarvoor aanhaalt. Gewoon omdat het driemaal heilig staat. En sindsdien geloven wij dat wij een drie-enige koningin hebben. Want wij roepen driemaal leven de koningin. Niet tweemaal, niet eenmaal, driemaal. Ja. Wat driemaal hiep betekent, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat roepen we ook altijd drie keer hiep, hè? En dan één keer hoera. Ja. Zo kan het ook verklaard worden dus, hè? Ja. Nee, maar het leuke is, in Jesaja 6 begrijpt men niet waarom de heilig, heilig, heilig staat. En men heeft het vers aangegrepen om die leer van die drie eenheid daarmee enige onderbouw te geven. Maar het leuke is natuurlijk dat als het aangehaald wordt door Johannes... aangehaald wordt in Openbaring 4, want dat bedoel ik, dan staat er gewoon bij wat het betekent en waarom het driemaal heilig staat. Want er staat, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. En dat is de eerste vraag, hoezo driemaal heilig? Nou, die is en die was en die is en die komen zal. Dus de Heer is heilig in hoe hij was of wie hij was. De Heer was heilig in wie hij is. Dat was dus in zijn menswording uiteraard. Dat is de omwandeling op aarde. En hij is heilig in zijn toekomst. Er blijft de heilige God. Zodat het heilig niet slaat op zijn wezen. Op zijn zelfstandigheid. Of wat gebruikt de Bijbel daarvoor woorden voor. Hè? Maar het heilig slaat op de tijd waarin hij optrad. En de hoedanigheden waaronder hij optrad. Dus één in oud-testamentische tijd. Hij was... Eén in Messiaanse tijd, want zo noemt men dat, de dagen van zijn omwandeling. En dan één in verband met wat daarna komt, de toekomst. En zoals bekend leven wij daar al in die toekomst. Toekomende eeuw immers. Dus dat driemaal heilig duidt op die was en die is en die komen zal. Want dat staat er hier gewoon bij. En dan staat er, we moeten eigenlijk even dat stukje lezen. Er staat namelijk... Ja, het is moeilijk, want ik openbaring. Maar in openbaring 2 en 3, worden de verborgenheden van het koninkrijk bekendgemaakt. Het is nu eenmaal zo. En we vinden in Openbaring 2 en 3 vinden we die zeven brieven. Maar die zeven brieven spreken over de verborgenheden of over de verborgenheid. Want dat staat in de inleiding daar naartoe in Openbaring 1 vers 20. Want daar staat de verborgenheid, de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. Wel, de zeven sterren zijn engelen, de zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. Want dat staat er letterlijk zo in het laatste vers van Openbaring 1. Dus de verborgenheid ging het om en daarvan wordt gezegd het zijn de zeven gemeenten. Waarna die brieven over of naar die zeven gemeenten volgen. En die zeven brieven aan die zeven gemeenten geven op symbolische wijze een uitbeelding van de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Hetgeen dus bijzonder sterk lijkt op kerkgeschiedenis. Maar ik gebruik expres de term die overeenkomt met de wijze waarop de Bijbel erover spreekt. Het is de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Dat is niet hetzelfde als de kerkgeschiedenis, maar dat betekent wel de dingen die wij via de kerkgeschiedenis leren tot uitdrukking komen in deze brieven. Maar goed, dat kan ik niet gaan bespreken, maar waar het om gaat is dat dus vanaf hoofdstuk 1 gesproken wordt over verborgenheden. Want in hoofdstuk 1 wordt het al genoemd, daar worden die ook wordt die kandelaar gezien enzovoorts. Hè. En zeven geesten enzovoorts. Dus geesten staat ook voor verborgen dingen, voor onzienlijke dingen. Dus het gaat allemaal over die verborgen dingen die dan in hoofdstuk 2 en 3 worden uitgelegd. En dan komen we aan hoofdstuk 4. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. Daar gaat hij weer, want dat staat ook in Ezechiël, wat was het? Ezechiël 1, hè? Dat hebben we toch eens straks gelezen. De hemel ging open en Ezechiël keek naar binnen. Zo geschiedde dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Staat er in Ezechiël 1 vers 1. En wat hij zag was een visioen omtrent de heerlijkheid des Heren met de Heer op de troon en daaromheen vier dieren. Volgens de beschrijving van de leeuw, de os, de mens en de arend enzovoorts. Nou, en nou zijn we in Openbaring 4, dan hebben we het over de verborgene dingen. Dan staat er, na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had was van een bezuin. Zei, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Want als we de verborgenheden besproken hebben tot en met hoofdstuk 3, gaat het er daarna om dat die verborgene dingen uit de hemel vervolgens geopenbaard worden naar de aarde. Dus krijgen we in hoofdstuk 4 en 5 een visioen van hoe die verborgenheid er in de hemel dan uitgebeeld wordt en hoe het dan in de daaropvolgende hoofdstukken geopenbaard wordt naar of op de aarde. Nou goed, wat Johannes dan ziet is in vers 2. Terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Daar is een hoge en verheven troon uit Jesaja 6. En die erop zat, was in het aangezicht de steen Jaspers en Sardius gelijk. En een regenboog was er rondom de troon in het aanzien der steen Smaragd gelijk. Zodat u ziet dat er nog hoop is. En rondom de troon waren 24, dat zit hem in die regenboog, ja. Rondom de troon waren 24 tronen, daar heb je ze dus. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En dat is een beeld dus van de gemeente. Uit de voorgaande twee hoofdstukken. Daarna staat er, en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en zeven vurige, onthoud dat, vurige lampen. Want als je dat nog ooit naar het Hebreeuws zult moeten vertalen, dan vul je voor het woord vurige in seraf. Want seraf betekent gewoon een vurige. Als je het tenminste als zelfstandig naam wordt beschouwd. Vurige lampen. Waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten gods. Omdat serafs geesten zijn, dat zouden we zelf ook wel gedacht hebben. Al was het maar alleen omdat we niet goed begrijpen wat het is, dus zijn het geesten. En dan in vers 6, en voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. Ik wil u niet afleiden, maar een glazen zee van kristal voor de troon is heus niet de oceaan die bevroren is voor altijd. Hè? Maar is gewoon een glazen zee, dat is weer een variant op een koperen zee. En dat is dus een soort van wasbak. De Koperen Zee is toch een wasbak, dat weet u toch, bij het, van de tempel van Salomo, de Koperen Zee. Nog gelezen? Ja, Koperen Zee. Nou, als je dan een glazen zee tegenkomt voor de troon, dat is net als die Koperen Zee, die stond ook voor de troon. Nou ja, voor bij de tempel. En de tempel, dat wordt weer bepaald door de Ark des Verbonds met het verzoendeksel. En dat is een uitbeelding van de troon. En zo goed als daar in de tabernakel een koperen wasvat voor stond. Nou ja, een ent ervoor, maar niet tenminste stond wel degelijk voor. Alle voorwerpen in de tabernakel stonden uiteindelijk voor de Ark des Verbonds en dus voor de troon. Dus dat klopt, hè. Die koperen zee, de koperen wasvat van de tabernakel, die ze nog mee moesten kunnen sjouwen in de woestijn, die werd later vervangen door een immens grote koperen zee. Door in de dagen van Salomo. Het zal wel zee genoemd worden, omdat het ding heel wat groter was dan het koperen wasvat van de tabernakel. Maar het doet er niet toe. Een koperen zee voor de troon. En hier staat voor de troon een glazen zee, maar het is dus inderdaad gewoon een koperen, een glazen, doorzichtig wasvat. Hè? Moeilijker is het niet, hoor. Er is ook een rare ding over verteld, hè. Nou, goed. En voor de troon was een glazen zee, van kristal gelijk. Je kon er dus doorheen kijken. Ik kan je nagaan hoe zuiver die was en hoe rein. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren. In het midden des troons en rondom de troon. In het midden des troons, hoe zeg je, gewoon op de troon eigenlijk ook. En rondom de troon. En wat je daar dus uit op zou moeten maken om bij de voorzetsels recht te doen, namelijk in het midden van en rondom, is dat ze dus stonden rondom de troon en dat ze zich buigen over de troon. En dat is precies zoals de cherubs beschreven worden die er zijn op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, die de verzoendeksel overschaduwden en overschaduwen doet met vleugels. Ja. Zoals de Satan wordt van gezegd, gij waart een overdekkende cherub. Heb je het alweer? Dus ook met vleugels overschaduwen en beschermen. Van de seraf staat dat ze dat deden in Jesaja is dat. En hier staat het over deze vier dieren. Namelijk in het midden des troons en rondom de troon. Dus ze bogen zich kennelijk over de troon terwijl ze eromheen stonden. Ze zijn dus de veruiterlijking van de troon. En als u dat nou gewoon onthoudt, dan komt u daar altijd mee uit. Hè? De troon wat nader beschreven wordt, dan wordt het uiterlijk in die vier dieren rondom. Nou, en er staat de vier dieren zijn de volle ogen van voren en van achteren. Dat stond dus niet alleen in vers 8, maar ook al in vers 6. En dat zijn de volle ogen, dat kwamen we dus ook tegen in Ezechiël 10. Nou. En dan vers 7. Het eerste dier was een leeuw, tweede een kalf, derde aangezicht als een mens, het vierde was als een vliegende arend. Maar daar heb ik al over gesproken. En dan staat er dat ze zes vleugels hadden. Dat komt overeen met in ieder geval met de serafs uit Jesaja 6. En voor twee derde komt het overeen met de dieren uit Ezechiël. Ik zeg voor twee derde, want die hadden de vier. Staat er. En hier hebben ze de zes. Dus het is meer overeenkomst dan verschil, bedoel ik maar. Hè? Meer dan de helft komt overeen. En dan beginnen ze te praten en dan zeggen ze dezelfde woorden, voor een deel althans weer, als die beschreven staan in Jesaja 6. En dat is voor een deel hetzelfde. Anderen zullen zeggen dat is verschillend, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is voor een deel hetzelfde wat er staat, maar je kunt rustig aannemen dat ze nog wel meer gezegd zullen hebben als wat daar precies beschreven staat. En de een, Jesaja zegt het een erbij en Johannes in Openbaring zegt er het andere bij. Bovendien, nou ik het er toch over heb, er is ook een connectie tussen Johannes van Openbaring en Ezechiël. Want er is een grote overeenkomst tussen die beiden. En een van de opmerkelijkste is natuurlijk dat ze allebei eerst de boekrol moesten opeten. Smaken ook hetzelfde. Zoet voor het verhemelte en bitter in de buik, weet u wel. Omdat ze nog zouden moeten profiteren. Er is veel meer verbanden dus tussen die twee. Hoe dan ook, we vinden dus een soort driehoek tussen Jesaja 6, Ezechiël 1 en 10 en Openbaring 4. En ongetwijfeld gaat het om hetzelfde. Want de cherubs worden gewoonlijk ook beschreven als dieren. Dus er worden verschillende termen voor gebruikt. Dieren, namelijk in de zin van levende wezens, want dat betekent het woord gewoon ook. En Daarom hoeft het ons niet te verbazen dat op de ene plaats deze dieren beschreven worden als cherubs en de andere plaats als serafs, terwijl wij eigenlijk niet weten wat een cherub is en ook niet weten wat een seraf is. Dus dat maakt ook al geen verschil. Echt, dat meen ik echt, dat maakt geen verschil. Wij weten niet wat een cherub is, behalve dan dat we hem in de Bijbel tegenkomen, en we weten niet wat een seraf is. Dus dat maakt helemaal geen verschil. Het zijn namelijk levende wezens, want zo worden ze ons voorgesteld, dieren, dat woord wordt gebruikt, en ze worden beschreven als cherubs en ze worden beschreven als serafs. Zal ik nou eens met de cherubs beginnen? Ik heb een briefje in mijn zak, geloof ik, nog heb ik het hier neergelegd, ja. Dus zal ik eens met de cherubs beginnen. In Ezechiël verschijnen deze cherubs aan de rivier Gebar. Ik heb nog geen ruimte meer om het op te schrijven, maar de rivier Gebar. Aan de rivier Gebar verschijnen, of verschijnt een cherub. Er verschijnen er vier. Een cherub. En u zou nou al meteen moeten weten wat ik ga zeggen. Want die woorden zijn een anagram van elkaar. Je schrijft het namelijk met, bij Gerub zal ik het eronder zetten, een kaf, maar ik kan die letters niet schrijven, dus schrijft het cijfers eronder, hè. En kaf, en een reis, dat is een 200, en een beet, dat is een 2. En we hebben alle soorten van tweeën gehad, voor zover die in het Hebreeuwse alfabet voorkomen. Dus een 20, een 200 en een 2. En Gebar is dus een 20, een 2 en een 200. En zo kan ik nog even doorgaan, want het blijkt dus dat we hier met een anagram te maken hebben. Een letterkeer heet zoiets en wij denken dat dat iets met puzzelen te maken heeft en dat kan wel zo zijn, maar dat is het niet. Het is namelijk een verschijnsel in de taal waarbij de letters dus verwisseld worden. We hebben de laatste eens over gehad, was het ook hier? Ja. Waar ging het toen over? Over dit? Ja, wel? Oh. Nou goed, het punt, ja, ik weet alweer wat het was. Maar ik heb Gebar niet aangehaald, maar het ging wel over Gerub, inderdaad, ja. Het is namelijk een letterkeer. De letters worden omgewisseld, want ik weet het nog, want deze broeder hier, die gaf mij een voorbeeld uit het Nederlands van het woord delen en het woord leden, wat hetzelfde betekent. Delen zijn leden en leden zijn delen, en toch zijn de letters omgekeerd. Hè? En dat is dus een anagram, maar de letters staan anders, maar het houdt dezelfde betekenis. Nou, zo is het met Gerub en Gebar, dat is een letterkeer, dat wil zeggen de letters zijn omgewisseld. En we kennen er nog een variant van in het woord voor de eerstgeborene, en daar hebben we het over gehad. Goed, nou ik ben een 22 en een 200. En ik ken er nog één. Komt ook voor Jacob aan de Jabok. Dat is ook zoiets. Als Jacob tot bekering komt, dan is dat aan de Jabok. Ja, zijn letters keren en hij ook. Ja, zeker. Nee, ik bedoel nog aanleiding van deze. Dat is namelijk Baruch. Baruch.
Dus allemaal dezelfde letters. Jaap, leuk hè? Leuk hè vanmorgen, ja. Baruch, want Baruch, dat betekent, dat kan een heleboel betekenen, maar dat betekent knielen, of gewoon knie, maar knielen, of zelfs buigen, want het hoeft niet speciaal een buigen van de knie te zijn, het kan ook dit zijn, dat is ook Baruch, knielen. Knielen of buigen, maar mede in verband daarmee betekent het ook zegenen. Ik zal laten zien dat al die woorden bij elkaar horen. Dat eigenlijk allemaal hetzelfde betekent, ongeacht hoe het staat. Dus Baruch staat voor knielen, buigen of zegenen. Vandaar dat je moet knielen om een zegen te ontvangen. Men zal ook moeten buigen om een zegen te ontvangen. Dat kunnen de knieën zijn, dat kan de rug zijn, dat kan ook de nek zijn. Hetgeen natuurlijk niet meevalt als je een hardnekkig volk bent. Maar als je gezegend wil worden, zul je je nek moeten buigen. Die gedachte is dat. Daarna de eerstgeborene,
Want de eerstgeborene is immers degene die gezegend zou worden. Het gaat dus om een eerstgeboortezegen. Dat is het enige wat van belang is voor die eerstgeborene, voor de begoor, namelijk dat hij Baruch een zegening krijgt. Maar het is precies hetzelfde, het zijn dezelfde letters. Hij moet daarvoor op zijn knieën, voor Isaac bijvoorbeeld, om dan vader Isaac de zegen te ontvangen. Die gedachte is dat. Bovendien weten wij dat er met het eerstgeboren, ga ik meteen maar verder, dat bij het eerstgeboorterecht altijd sprake is van omkering, hetgeen zich dus uitdrukt ook in deze anagrammen. In deze letterkeren. Ze worden maar steeds verwisseld. Maar dat is steeds wat met de eerstgeborene zelf gebeurt. En dan weer een volgende punt. En ze worden steeds gekeerd, omdat de eerstgeboortezegen uiteindelijk gaat naar de tweede. En niet naar de eerste. Dus eerstgeboortezegen gaat namelijk naar de laatste Adam, naar Christus namelijk, en niet naar de eerste Adam. En daarom zijn dit ook allemaal tweetjes. Het heeft allemaal een getalswaarde van 2, 2, 2, 222. Alle tweetjes die er in het alfabet voorkomen staan erin. De 2, de 20 en de 200. Zie? En nu ik het daar ook over heb, zal ik het nog eens wat moeilijker maken. De eerstgeboortezegen gaat naar de tweede. Maar u zou natuurlijk zeggen, kunst, de erfenis gaat altijd naar de tweede. Want de eerste is pa en de tweede is zoon. Dat is dus de erfgenaam. Maar zo ligt het dus niet. De erfenis gaat naar de tweede zoon. Zodat je in het totale verhaal er toch echt altijd drie hebt. Nou, dan wil ik het niet moeilijker maken dan het is, maar het belangrijkste voorbeeld zal ik daarvan geven. Ik zei dus, om het eenvoudig te houden, de erfenis gaat naar de tweede, namelijk naar de laatste Adam. En niet naar de eerste. Waarmee ik dus gezegd heb dat er nog één voor zit. En wat ik nou gewoon bedoel, is dat dus Adam niet de eerste mens is die ooit op aarde geleefd heeft. Wel op deze aarde, de aarde zoals die op de derde dag van Genesis, niet de derde dag van de wereld, ik zei de derde dag van Genesis, zoals die aarde op de derde dag van Genesis uit de water omhoog rees. Daarop is Adam de eerste mens en is ook een heel nieuw begin. Maar niettemin is Adam geformeerd uit de stof van de aardbodem, maar we hebben zware indruk dat daarvoor niet alleen ook mensen, niet onder de naam Adam, maar wel onder het woord Ish, geleefd hebben op aarde. En die hoogstwaarschijnlijk ook uit het stof van de aardbodem gemaakt waren, maar toen op het moment dat de aarde nog niet in zonde gevallen was. Maar hoe dat ook zij, in ieder geval geloof ik dat de Bijbel leert dat er levende wezens, vergelijkbaar met de mens, in ieder geval onder het Hebreeuwse woord Ish, geleefd hebben voor Adam, namelijk voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. En het gaat erom waar de erfenis die daar vandaan kwam, naartoe gaat. Nou, die ging niet naar Adam, maar ging in plaats daarvan naar de laatste Adam. Dat heeft dus alles te maken met de zogenaamde restitutieleer. Niet dat ik dat nou ga uitleggen, maar gewoon geef ik het even als illustratie voor het geval u dat al kent. Je hebt er dus drie. De eerste is de erflater en dan komen er twee zonen. En daarvan erft niet de eerste, maar de laatste. Nou, dat is het verhaal van die eerstgeborene. Nou, dan gaan we nog even verder. Dan was het bovendien aan de rivier Gebar. Gebar is Kebar eigenlijk. Want zo spreekt men het dan uit. Het is een kaf, het is die 20. Hè. Dat kan als G, een harde G worden uitgesproken, maar ook als K. De rivier Gebar of Kebar betekent samenvoeging. Dat zat gewoon in alle boekjes over de betekenis van de namen. Samenvoeging. Nou, daar kun je nogal wat van zeggen. Het gaat in ieder geval om het samenvoegen van de eerstgeborene met zijn eerstgeboortezegen uiteraard. Die twee worden bij elkaar gebracht. Bovendien zou je kunnen zeggen, het gaat om de eerstgeborene, maar de uiteindelijke eerstgeborene is een samenvoeging zelf, bedoel ik al, hè? Niet omdat hij zijn zegen krijgt bedoel ik, maar hij is zelf al uit de hemel en uit de aarde. En hemel en aarde worden samengevoegd tot één. En dat is de eerstgeborene. Hebt u dat? Ja, moet niet opschrijven. Nou, want dan ga ik meteen verder. Want daarmee is meteen ook verklaard waarom de eerstgeborene het dubbele deel krijgt. Twee. Het kenmerk van de eerstgeborene is namelijk dat hij een dubbel deel krijgt. Kijk, over Jacob werd een zegen uitgesproken, over Esau ook. Maar over Jacob een dubbele zegen en over Esau een enkele. Dat is in ieder geval de gedachte. Niet dat dat er zo staat daar in Genesis. Maar in de wet staat in ieder geval dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. Behalve dan dat hij ook die dingen krijgt die niet te delen zijn. Zoals de troon bijvoorbeeld. Want anders zou het koninkrijk verdeeld moeten worden over de zonen van een koning. En dat gebeurt niet. De troon gaat dus naar degene met het eerstgeboorterecht. Maar de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Waarom? Omdat hij zelf een dubbele is. Niet elke eerstgeborene is dat, maar de Christus is dat. En hij is de eerstgeborene. Hij heeft namelijk een erfenis uit de hemel en hij heeft een erfenis van de aarde. Hij is namelijk de erfgenaam van de troon van David, 2 Samuel 7. En hij is de erfgenaam van de troon van God, 2 Samuel 7. Dat is die profetie namelijk over aan David, via Nathan, David een zoon zou krijgen die een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen en waarvan de stoel zijn koninkrijks niet zou wankelen enzovoorts. En over hem wordt gezegd en hij zal, ik zal hem ten vader zijn en hij zal mij ten zoon zijn. Maar het was de zoon van David over wie dat gezegd wordt. Dus de Heer is immers de samenvoeging van hemel en aarde of van God en mens. Emmanuel. Ja, samenvoeging. Er is ook een ander woord voor samenvoeging, weet u dat? Niet in het Hebreeuws bedoel ik nou. Ik bedoel het woord Sphinx. Sphinx, dat betekent ook samenvoeging. En een Sphinx is altijd het een of andere vreemdsoortige wezen, waarin twee andere wezens samenkomen. De meest bekende Sphinx is natuurlijk die van de vlakte van Gizeh, bij het piramide van Cheops. Het ding die met het achtereind van een leeuw en de voorkant van een maagd. Hoe je dat aan de voorkant kunt zien, weet ik niet. Maar dat is eenmaal algemeen bekend dat dat zo is. Ja, dat zijn rare dingen. Maar u ziet maar dat het niet gaat om het ding zelf, maar het gaat ook om het verhaal wat erbij hoort. Dat heet de Sphinx, want het is een samenvoeging. Maar de meeste Sphinxen die wij uit de mythologie kennen, zijn gewoon uitbeeldingen van Christus. Dus de meeste Sphinxen zijn namelijk half mens, half dier. Maar het is een uitbeelding van half God, half mens. Want de mens wordt verondersteld beelddrager Gods te zijn. Maar zo staat het dier weer in de plaats van de mens. Daar is de hele offerdienst in het Oude Testament op gebaseerd. Dat de beest en dier de plaats van de mens inneemt. Dus in de symboliek is een menselijke gedaante de uitbeelding van God. En een dierlijke gedaante de uitbeelding van de mens. Nou, noem nog zo'n Sphinx. Dan gaan we even buiten de traditionele definitie ervan. Noem nog zo'n Sphinx, nog zo'n samenvoeging. Het koperen wasvat. We hadden het er nou toch over. Het koperen wasvat. Want het wordt beschreven als uit twee delen bestaande. De voet en de bak zelf. En het water loomt uit het wasvat zelf in de voet van het wasvat. En dat is een Sphinx feitelijk. Al is het niet een dierlijke, menselijke gedaante, maar het is wel degelijk een samenvoeging van de hemels en de aardse dingen. Want het wasvat zelf, waarin het water bewaard wordt, is een uitbeelding van Christus als God, in zijn godheid. Want het water is immers een beeld van het woord van God. Makkelijk, hè? En als het water van bovenaf naar beneden loopt in de voet, dan is de voet uiteraard de uitbeelding van de Heer Jezus hier op aarde, in zijn mens zijn namelijk. Hij is immers het geopenbaarde woord. Het woord dat is vlees geworden heeft onder ons gewoond. Maar het woord kwam uit de hemel en kwam hier op aarde. Dat is Johannes 1. Dan heb ik het wasvat ook nog verklaard. Dat is een Sphinx, een samenvoeging. Nog zo'n samenvoeging. Bij nader inzien zijn al die dingen in de tabernakel zo'n samenvoeging. Maar laat ik dan de belangrijkste noemen. De Ark des Verbonds. De onderkant was een houten kist overtrokken met goud, van sittimhout overtrokken met goud. Sittimhout staat voor de oude mens en de vergankelijkheid van de oude mens. die overtrokken wordt met goud, dat spreekt over de dood en opstanding dan. Waarna het hout niet meer gezien wordt en dus de oude schepping ook niet gezien wordt. Men ziet alleen nog maar goud. Maar het deksel daarop en dus de bovenkant daarvan, die was niet van hout overtrokken met goud, maar was gemaakt van één stuk goud. Volgens de beschrijving zou het gemaakt moeten zijn uit één klomp goud. Gesmeed uit één klomp, gedreven heet het dan. Gedreven uit één klomp goud. Hoogst ongebruikelijk, want men zou het eigenlijk gieten. Ligt meer voor de hand, hè. Eerst een deksel maken en dan die gerub schieten en die erop zetten. Maar zo staat het niet, staat het uit één geheel gedreven werk is. Nou, dat is een uitbeelding van de Heer die één is in zijn Godheid uiteraard. Zoals hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar zo wordt het ook verklaard in de Hebreeënbrief. Zie, dat is ook zo'n samenvoeging. Wat ik dus nou sta te vertellen, is dat die rivier Gebar inderdaad ook gewoon een uitbeelding is van de eerstgeborene. Want Gebar staat voor samenvoeging, maar de eerstgeborene is een samenvoeging van God en mens. En is daarom een dubbele en krijgt daarom ook een dubbel deel. En dat een eerstgeborene hier op aarde een dubbel deel krijgt, dat wordt gewoon daarvan afgeleid. Dat is het enige argument ook. Daarom komt het ook haast niet meer voor. In het erfrecht, dit verschijnsel. Men begrijpt het niet. Alle mensen zijn toch gelijk. Alle kinderen zijn toch ook gelijk. Het moet evenredig verdeeld worden. Maar in de Bijbel is dat niet zo, want er is één zoon die is heel anders dan alle anderen. Die is namelijk uniek. Die is namelijk enig geboren, zo vertaalt men het dan. Dus de enig geboren zoon, die is niet met de anderen te vergelijken, want die is dubbel. En krijgt dus ook een dubbel deel. Een aards en een hemels. En dan gaan we weer verder. En aangezien wij een gemeente zijn van eerstgeborenen, krijgen wij dus een dubbel deel. Ja, leuk hè, ja. Zie je wat een groot verschil dat is, hè? Aan Isaac gaf hij alles en aan Ismaël gaf hij geschenken. Ja, precies. Daar heb je het verschil. Alles komt toe aan de eerstgeborene eigenlijk. En wat de ander krijgt is gewoon een geschenk. Hij krijgt die uit genade nog mee. Zo, daar zit het eigenlijk in. Nou, dat was de Gebar. En dan hebben we nog gewoon het woord Gerub. Dat is de vierde of de derde omkering dan. Ik heb het is net alsof ik het over akkoorden heb in de derde omkering. Nou goed. Maar dat is een derde anagram dan. Maar dat Gerub is dus gewoon een uitbeelding van al die voorgaande dingen weer. Namelijk de uitbeelding van het eerstgeboorterecht. Een uitbeelding van de eerstgeborene. De samenvoeging van hemel en aarde. Het is een uitbeelding van de zegeningen die ontvangen worden. Kortom, die Gerub is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En als de Heer zich openbaart in zijn heerlijkheid, dan zien we daarbij die Gerubs. En omdat het geen bestaande dieren zijn, geen bestaande wezens zijn, worden ze beschreven als dieren zonder naam. Of er wordt weer het woord gerub bij gebruikt als anagram van de eerstgeborene. De gezegende, degene die samengevoegd is, de tweede en daarmee de laatste enzovoorts. En daar staat die gerub voor. In de beschrijvingen, in de handboeken zal ik maar zeggen, vind je dan altijd van dat de gerub iets is als van de bewaker van de heiligheid van God of zoiets. Maar ja, een bewaker zeg maar dan, want van typologie snap ik niet zoveel. Men moet natuurlijk zeggen, hij is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En dat uit, dat wil wel zeggen dat het de vier zijn. Want als de dingen geopenbaard worden in de stoffelijke wereld, of na de stoffelijke wereld toe, dan krijgen we altijd vier, hè. Dus vier gerubs met vier aangezichten, vier hoedanigheden. En zo worden ze ons ook voorgehouden. Nou, daar mag ik voorlopig even mee doen. Kan wel weer even, hè. Een heleboel uit te werken nu, hè, dacht ik ook. Goed, dan gaan we eerst koffie drinken. Wij en allen die daar verder zijn, in de buitenste voorhof zijn er ook nog een paar. Loopt jou. Waarna wij dus nog enige vragen kregen over het wasvat. De glazen zee bedoel ik. Ja. Sorry hoor, maar ja. Kijk. Ik probeer me netjes uit te drukken hoor. Ik zal het echt proberen, maar ik probeer het ook duidelijk te zeggen. Als je dingen in de Bijbel tegenkomt en je weet ze niet, dan kun je twee dingen doen. Eigenlijk drie dingen. Je kunt namelijk zeggen dat je het niet weet. Je kunt zelf...